Welkom bij een podcast van TCM Loffer. En wat ik zelf heel erg leuk vind, is dat ik gewoon een heel mooi interview gehouden met Ruud. En ik ken Ruud van een aantal jaren geleden. En ik wist namelijk dat hij zich veel bezighoudt. Ja, ik noem het altijd maar innerlijk alchemie, Nijdan. Althans, die hoek betekent het voor mij. Maar dat gaan we eens even onderzoeken samen met Ruud. Welkom, Ruud.
Zandervoort, klinkt spannend, dit onderzoek.
Ja. Hé, want ik, als ik dan, ik heb jouw site een beetje bekeken en daar staat op krijgskunsten, daar staat op kung fu, dat is natuurlijk een naam die ik nog wel ken, maar daar stond ook bagua op. Die ken ik dan weer op een andere manier dan niet in verband met krijgskunsten. Kan je zo wat over jezelf vertellen? Want dat is wel interessant, want ik ken die combinaties eigenlijk niet heel goed.
Ik ben origineel uit België. En ik was vroeger altijd al geïnteresseerd in martial arts, krijgskunst, karate, judo, dat soort dingen. En op een gegeven moment heb ik tegen mezelf gezegd van als ik ooit een leraar ontmoet die mij kan tonen en kan laten voelen en kan laten ervaren wat ik in de boeken lees, want ja, in onze tijd, ik kom uit 1977, om een boek van Chinese kung fu te krijgen, moest er nog naar een boekhandel lopen en dan moesten we hopen dat die mensen een boek hadden dat degelijk was. En er was nog geen internet in die tijd, dus ik moest naar een boekhandel lopen en toen zag ik boeken van Yang Wingming, dat soort dingen. En daar stonden teksten in over kung fu, over chi bewegen, allemaal speciale skills. Maar ik vond daar niet zo heel veel terug van in de, laten we zeggen, in de martial arts die ik tegenkwam, of de mensen die ik tegenkwam. En toen ben ik via wat verschillende leraren eerst gegaan. Sommige goed, sommige minder interessant, maar het is mijn basis geweest. En zo ben ik uiteindelijk bij Mike Martello terechtgekomen in Antwerpen.
Yeah.
En hij deed Mentis-stijl, Tonglong, dat is een kung fu-stijl. En die man heeft mij voor de eerste keer iets laten voelen dat ik nog nooit had ervaren. Hij zei, Ruud, je doet van alles, dat is heel leuk, maar ik wil even kijken wat je skill is, zei hij. En hij zei, steek je handjes uit. Dus ik stak mijn hand uit. En hij heeft zijn hand op en zegt, kijk, dit is wat jij. En hij slaagt in mijn hand. En ik dacht, dat is best stevig.
Ja.
En toen zei hij, dit is wat ik doe. Hij doet zijn hand heel rustig omhoog en hij liet in mijn hand vallen. En ik had precies het idee dat er zo 6 bakstenen in mijn hand vielen. Direct had ik zijn hand stond letterlijk als een rode afdruk in mijn hand. Dus ik zag gewoon de afdruk van zijn hand erna in mijn hand nog staan.
Yeah.
En toen dacht ik, er is precies iets extra te ontdekken. En ik denk dat ik eindelijk iemand gevonden heb die mij kan tonen wat martial arts is, zoals ik het in sommige boeken lees.
Ja, ik hoorde toevallig een aantal weken geleden, dat ging dan over een andere sport. Dat ging dan over de man die kickboksen naar Nederland had gebracht.
Ja.
En die, als een kickbokschool begonnen en allemaal gevechten gehouden en Nederlands kampioenschappen. En toen dacht ze, ik ga met mijn selectie ga ik naar Thailand. En die is toen afgereisd naar Thailand, naar het toernooi. Die konden naar een uurtje, konden ze eigenlijk alweer terug. Want toen lagen ze even half knock-out en gebroken. Lagen ze op de grond. En toen is die leraar is daarheen gegaan. Een aantal maanden, jaar, dat weet ik niet meer precies. Eigenlijk om ook... andere skills, andere vaardigheden. Ja. Ik had 2 weken geleden heb ik een podcast gehouden, ook met Felix de Haas. En die vertelde ook over mechanisch prikken. Ja, dat veel mensen dan mechanisch prikken. Kan je het zo een beetje daarmee kunnen vergelijken dat je op een andere manier acupunctuur kan bedrijven. Maar zoals jij hebt geleerd, van ik kan op een andere manier met mijn kung fu, mijn innerlijke alchemie omgaan.
Kijk, voor mij maakt het leuk dat ik beide bezig ben. Omdat de link tussen die twee is zoals de Chinezen zeggen, is één hand op, dat zijn 2 handen op 1 buik. Dus door kung fu beter te begrijpen, of door bijvoorbeeld de Zhuangzi te lezen, de gedichten, dat soort dingen, dan krijg je een beter inzicht over wat dat, denk ik, Chinese geneeskunde, of kung fu, of martial arts, of neigong, waar dat over gaat. En kijk, toen ik begon was dat er nog uitzoeken. Zeg, er was toen weinig internet, dus je moest gewoon mensen echt gaan opzoeken. En wat ik zelf merk is na jaren, en ik ben zelf nu ook aan het veranderen in mijn eigen expressie van wat ik wil doen met mijn kung fu, is dat er toch een heel gebied is dat voor ons als Westerlingen moeilijker te bereiken is in het begin, omdat we een taalbarrière en een cultuurbarrière hebben, waar we ja, er moeten aan toegeven dat je daar wel een stukje, vind ik, in moet gaan onderzoeken om dat beter te begrijpen. Maar anders, ja, een zwarte band hier in karate is niks waard in Japan. Mm. Die lachen jou uit als je met een zwarte band komt, ja, dan denk die, ja, waarom heb je geen zwarte band aan? Omdat de level is compleet anders.
Ja. Yeah.
Dus er is een groot verschil, denk ik, in wat wij hier soms doen en denken wat traditioneel is, ten opzichte van wat echt traditioneel is. Toen ik in Beijing bijvoorbeeld kwam voor mijn studie, toen zie je iemand Twina uitvoeren en die is ondertussen aan het bellen, zit die dokter aan het bellen terwijl het die Gunfa aan het uitvoeren is. En wij hebben het idee van de Chinese geneeskunde, dat moet zoiets zijn dat heel... met de spirit en constant er helemaal bij zijn. En dan zit er een man, meester, in zijn stijl. En die zit er met zijn telefoon en zijn sigaret aan, waar die gewoon aan het masseren. En voor ons is dat iets van, huh? Wat? Dit kan niet. Maar daar is het, de skill wordt niet minder omdat iemand rookt of telefoon ontluisteren is tegelijkertijd. Omdat iemand zo skilled is dat hij dat kan.
Ja.
En ik denk dat de New Age veel dingen heeft denk traditionele martial arts en geneeskunde heeft geplakt, die het niet noodzakelijk is.
Nee, ik begrijp het. Maar misschien is het wel zo dat die arts is zo geupleveld in zijn zijn, dat ja. Hij dat op een gegeven moment, ja, dat hij... Ja, daar als het ware als een helikopter boven hangt. Wel een beetje weer zo'n westerse uitdrukking dan. Maar dat hij dat stukje overstijgt. Ik weet nog wel zelf dat ik les had van Li Ji. Ja. En dan hadden we een paar lessen daarvoor hadden we polsdiagnostiek gehad. En dan moest je met je rechterhand en kruislinks de linkerhand van de cliënt, et cetera. Voeten, alles moest in hoeken van 90 graden bij de voet op de grond, et cetera. Ja. En hij stond en hij hing over die bank heen en hij deed rechts op rechts. En met zijn rechterhand deed hij ook die andere pols. En ik had zoiets van, wat ja. Is hij nu aan het doen? En dat, ja, dat is ook altijd wel iets wat mij bijgebleven is. En natuurlijk ben ik zeer zeker, vind ik het belangrijk hè, om, laten we het de protocollen noemen. Mm. Hè, zodat je toch een handleiding hebt. Hè, en misschien dat je daarna, ja, als je je verder ontwikkelt... Ja, met die vrijheden kennis gaat maken en denkt van, ja, hoe voelt dat of hoe is dat voor mij?
Ja, ja, ik denk dat is in de martial arts zelfs. Ik denk in het begin heb je een basis nodig, heb je een leidraad nodig die jou vormt om, denk ik, in de toekomst daarmee te gaan spelen. Ik zeg al tegen mijn leerlingen, luister, je kunt niet verwachten dat je poëzie gaat schrijven als je je alfabet nog niet kent.
Nee.
En poëzie kan van alles en nog wat zijn. Dat kan gewoon klanken zijn die met elkaar resoneren, dat een balans heeft en dat hoeven zelfs geen woorden niet meer te zijn. Maar meestal begint het met A, B, C, D en je moet leren dat op elkaar volgt en dan moet je grammatica leren en dat is de Chinese geneeskunde ook. En ik denk als ik het veld in Nederland zie, bijna elke grote school in Nederland begint met die basis. Yin en Yang, vijf elementen, zes divisies, je moet die grammatica leren en dan leer je in de praktijk, er zit een patiënt voor jou, hoe moet ik hem gaan indelen?
Ja.
Welke kant ga ik hiermee op? Ja. Welke twee systemen, welk vergelijkingsmodel ga ik op deze patiënt toepassen? En kung fu en martial arts is hetzelfde.
Ja.
Iemand stoot, ik ga stoot A doen. Die tijd heb je zelfs niet om erover na te denken. Je moet een reactie hebben vanuit hetgeen dat je geleerd hebt.
Ja, dat zeg je wel heel mooi, want ik vond zelf tijdens mijn eigen opleiding, vond ik dat heel ingewikkeld, dat ik dacht van, ik begin dan met de bagang, daarna ga ik naar de sangfu, dan heb ik de qi bloed en de vloeistoffen nog een keer, en dan leer je opeens zes divisies, en dan leer je opeens de wenbing, en wanneer doe je wat? Dus ik ben bij leraren gaan vragen, ja, hoe zit dat? En die zeggen, ja, op een gegeven moment krijg je zoveel ervaring, dan pluk je eigenlijk uit je hoofd dat wat je nodig hebt. Ja, toen dacht ik, ja, dat is lekker. Hè, dat is makkelijk gezegd, hè, hoeveel ervaring of wat voor ervaring. Maar ik denk, zoals jij dat nu uitlegt, dat het net is van, je leert eerst het alfabet, daarna leer je de woordjes, ja. Hè, ga je ermee leren, en dan kan je op een gegeven moment leren schrijven. Ja. Hè, en, dan kan je je eigen gedicht gaan maken als die cliënt komt. Een mooie, is dat een metafoor trouwens? Ik ben er niet zo in thuis, maar het is een mooie omschrijving. Nu hebben we het een beetje verteld, wat je precies doet, en als ingang de kung fu genomen. Ja. Maar jij bent inmiddels, je bent dan kung fu specialist, en daarna twina-therapeut, acupuncturist, herbalist, dus eigenlijk heb je het, je hebt het hele straatje. Ja. Het hele straatje is in die zin binnen.
Ja.
Hoe kijk jij daar zelf tegenaan? Dat jij, is dat een verlangen van ik wil overal kennis mee maken, overal wat aan proeven? Kijk, of vind je dat de Chinese geneeskunde eigenlijk één groot gerecht is en dat je eigenlijk dat de basis is om alle drie, vier dingen te doen?
Kijk, de Chinese geneeskunde is maar één van de dingen om, denk ik, de natuur rondom ons te begrijpen. En dat is wat ik daarnet al zei, daar ben ik zelf is mijn martial arts en mijn geneeskunde is meer naar dat algemene principe ontgaan. Dan kan ik de mens begrijpen vanuit het begrijpen van wat er rondom ons gebeurt. En dat is natuurlijk wat je in de Huangdi Jing ook leest en die basis. Maar hoe langer ik bezig ben, hoe meer ik begrijp dat het gewoon daarover gaat. En dan maakt het niet meer uit of dat je kruiden of acupunctuur of twina doet. Voor sommige klachten zal acupunctuur beter zijn, voor anderen weer een combinatie met kruiden en twina of zoiets in die aard. Maar uiteindelijk is het gewoon van te begrijpen van wat is de natuur van de persoon die hier voor mij op die bank ligt. Wat heeft die vandaag nodig bij de persoon die hij is, hoe die is ontwikkeld. En waar denk ik dat dit naartoe kan gaan. En dat inzicht is het uiteindelijk ook iets wat je in de kung fu zou moeten bereiken. En dan zeggen ze Mingjing, Angjing, Huajing. Het basisniveau hebben en dan moeten gewoon de trucjes leren en op het laatste niveau is het formless. En dan begin je zachtjes te kijken, gewoon iemand doet iets en gereageert op wat er komt zonder dat te veroordelen, zonder dat te willen controleren. Het is een reactie op iets dat komt.
Ja.
En daarom is Tui Chao, bijvoorbeeld de pushing hands in de Tai Chi, is daar een heel mooi voorbeeld van, dat je in het begin regeltjes leert, maar daarna is het gewoon leren reageren en leren voelen naar de reactie van de persoon die bij jou zit, of die met jou die oefening doet, dan wordt het een communicatie in plaats van, net als dat je in de geneeskunde zegt, ik heb een patiënt, dat is een zieke die bij mij komt. Nee, er komt iemand binnen en die communiceert iets met jou en wij reageren met een communicatie vanuit de Chinese geneeskunde.
Ja.
Zo zie ik het meer als een rode draad door de dingen die ik nu doe. En dan helpt de training in het ene, helpt de training in het andere. En dat is het mooie, vind ik. Dus het is niet meer gescheiden voor mij. Het is gewoon één pot nat.
Ja. Ja, één pot gevuld met allemaal mooie dingen. In het Nederlands is één pot nat is niet oké.
Ja, dat is van België. Soms moet ik nog denken, als ik dingen zeg, denk ik van, klopt dat wel in het Nederlands?
Ja. Ja, maar ik begrijp je dingen. Eigenlijk heb je een heel mooie pot met vloeibaar goud en dan kan je eruit halen wat jij wenst. Ja.
Ja.
Nou weet ik zelf nog dat ik was bezig met mijn opleiding. Ik had acupunctuur gedaan. Ik heb toen stage gelopen bij Loet, hè, die is bij jou bekend.
Ja.
Die doet de kruidenopleiding bij ja. Boji.
Ja.
En hij zei op een gegeven moment tegen mij van, goh Owen, als ik jou zo zie, hè, want je hebt acupunctuur gedaan, je hebt kruiden gedaan. Als ik jou zo zie, zou ik jou aanbevelen om twina te gaan doen, hè, ook met mensen aanraken.
Ja.
En dat je wat makkelijker met mensen omgaan is het niet, maar contact kan maken, kan leren voelen, hè, van waar zit strakheid. Jij bent zelf, als ik goed heb begrepen, ben je met twina begonnen, hè?
Eerst kung fu, dan ben ik in de twina gerold, omdat ik dacht, ja, als ik kung fu, ik wou echt een grote kung fu school open doen, toen dacht ik, ja, dat is mooi, dan als er mensen geblesseerd geraken, kan ik ze helpen, kunnen we met zelfmassage dingen doen. En zo ben ik, vandaar ben ik eigenlijk richting al de rest gerold. Dus, ja.
Ja, en wat vind jij het mooie van Twina? Ik weet nog, ik heb de Academie van Natuurgeneeskunde gedaan. Ik deed toen een massageopleiding. En bij les 3 ben ik afgehaakt, zou ik eerlijk zeggen. Omdat ik het super spannend vond ook om mensen aan te raken. Dus toen Luta tegen me zei, vond ik het nog super spannend. Uh-huh. En toen ik dat eenmaal begon, wauw, weet je, toen ging een hele wereld voor me open.
Ja.
Hè, omdat ik dan wist, nou ja, goed, met die bewegingen natuurlijk, ook natuurlijk de techniek. Hè, maar dan via die meridianen. En ja, het was voor mij een openbaring.
Ja. Kijk, ik heb verschillende dingen in 2.0 gedaan. Ik heb al verschillende scholen gedaan. Mijn eerste eigenlijk officiële leraar was Qian Guo van Bo Yi.
Mm-hmm.
En ik ben tegenwoordig bij Andrew Nugent, heb ik zijn bodywork gedaan. En ik vind die mix is voor mij nu heel interessant, omdat ik de 2.0 zoals ik hem origineel, laten we zeggen, geleerd heb, was voor mij iets te veel, laten we zeggen, nog in het stadium van mooie woorden vormen, maar nog geen poëzie. En ik begin nu telkens aan poëzie te worden. Mm. Als ik zie hoe bijvoorbeeld Andrew Nugent met zijn bodywork omgaat, laten we zeggen, de soort voorloper van 2.0. Het is eigenlijk meer bodywork. Dus niet dat specifieke 2.0 zoals het Mao eigenlijk ingesteld is.
Yeah.
Dan, ik vind het deel compassie en voelen van de persoon die bij jou op de bank ligt, om een andere, diepere connectie ermee te maken. Daar begin ik nu pas mij sterker en sterker in te ontwikkelen, omdat ik denk ik ook met mijn tai chi, met mijn bagua, xingyi een dieper niveau bereiken. Maar dat is ook onmogelijk, denk ik, om dat aan studenten in het begin compleet mee te geven.
Ja.
Omdat je moet een bepaalde, denk ik, levenswijsheid en ervaring hebben met mensen te voelen, aan te raken en al wat kennis in de Chinese geneeskunde, voordat je die poëzie, denk ik, erin kunt steken in je praktijk.
Ja.
Want ik vind intuïtie een heel gevaarlijk woord in de praktijk. Omdat het... Waar is hetgene dat je intuïtie leidt als je nog niet weet dat je shun, je mind, in balans is? Dan wordt je intuïtie waarschijnlijk door een wind ergens geduwd naar de kant.
Ja, yes.
Snap je? Ik denk niet dat intuïtie niet belangrijk is, maar het is iets waar we, denk ik, we moeten oppassen of hetgeen dat wij ervaren als intuïtie, dat intuïtie is.
Ja. Hmm. Dat het in die zin ook zuiver is. Maar ja, dat is natuurlijk lastig, hè? Om dat te bepalen van wanneer wel, wanneer niet. Hè? Maar ja, ik denk dat ook een stuk ervaring is, om dat te onderzoeken, inderdaad.
Ja. En ik denk mensen die al langer bezig zijn, die gaan sneller merken door bijvoorbeeld als je patiënten behandelt, dat je merkt, iets gaat niet de goede kant op zoals ik het wou. Misschien was dat stukje intuïtie dat ik toen heb erin gestoken, was dat niet helemaal wat die persoon nodig had. En denk dat je misschien zo'n betere voeling krijgt. Wat is intuïtie in een behandeling? Maar ik vind het wel iets gevaarlijks om te veel op te berusten. Dat is wat Andrew Nugent bijvoorbeeld ook zegt. Hij zegt van, ik wil controle hebben als ik zeg, we gaan de chi zo beïnvloeden in het lichaam. Wil ik niet dat via de energie buiten mij, door mij stroomt in de patiënt. Het is iets dat ik vanuit mezelf activeer, dat een reactie van de patiënt krijgt. Doordat ik de chi in mijn lichaam kan laten zinken, zinkt de chi bij de patiënt.
Ja. Yeah.
Maar niet dat je denkt van, ja, ik haal de chi van boven door mij en ik ben een soort doorgaveluik. Dat is anders dan bij, hoe noemt dat?
Maar dat je als het ware kanaliseert of zo. Dat,
ja.
Dat bedoel je eigenlijk. Nee.
En dat is hetgeen wat ik met de cursus wil doen die ik nu aan het opzetten ben. Ik wil de mensen meer dat basisframe van hoe ontwikkelt de chi en hoe leer je dat voelen, hoe kun je het sterker maken in je lichaam, dat we daar de basis van gaan opzetten, zodat mensen een leidraad hebben, hoe kan ik daar geraken. zonder te veel te gaan moeten sprokkelen bij verschillende mensen, want dan krijg je allemaal verschillende ideeën, ook niet heel slecht. Maar ik wil eens een eenduidig veld naar voorbrengen van, kijk, dit zijn manieren waarvan ik heb gemerkt, die werken goed. En dat aan te bieden, zodat, denk ik, een duidelijk plan is om eraan te beginnen.
Ja, en die Andrew Nugent, ja. Wat je schrijft, N-U-G-E-N-T, zijn achternaam, dan kan ik het in
Andrew
de...
Andrew Nugent.
Oké. En jij zegt ook, zeg maar gewoon lichaamswerk, maar het is wel Twina, je houdt je wel bezig met, het is wel Chinese geneeskunde.
Kijk, Twina is basically duwen en grijpen.
Ja.
Amol is iets zachter, een amfa is zachter duwen en mol is wrijven. Dus of dat we nu Twina zeggen, of Amol, of bodywork, we zijn eigenlijk allemaal met onze handen het lichaam aan het vastpakken en aan het behandelen. En met onze handen maken we contact met de patiënt en daarin krijgen we een beweging van chi of van bloed in het lichaam van de patiënt. En that's it. Voor mij is er dus geen verschil meer of dat ik nu Twina doe of... Mm-hmm. Of ik doe het. Het is voor mij allemaal, en daarom vind ik de term bodywork op zich wel een goede naam. Dan komt iemand binnen en ik ga met het lichaam aan de slag. Ja. En lichaam wil natuurlijk altijd zeggen geest erbij.
Want ik ken zelf het woord lichaamswerk. Hè? Als we het dan over lichaamswerk hebben, dan zie je vaak bijvoorbeeld zeg maar, met ademtherapie. Hè? Want ik ben ook therapeut van de verbonden adem. Ga je met die adem ga je ook bezig. He, zodat je in een bepaald proces komt. Zo kan ik in die zin. En rebalancing is ook lichaamswerk. Maar het is zoals je zegt, op het moment dat je het lichaam aanraakt, zou je kunnen zeggen lichaamswerk. Maar ik heb het met name ook, zodat er processen in gang worden gezet. Innerlijke processen in gang worden gezet.
Ik denk, dat soort dingen, dat komt uiteindelijk samen. En ik denk als...
Yeah.
Kijk, het gevaar is als we zeggen, ik doe 2 na. En jij wordt heel star in je kijken, ik doe 2 na. Dan is de Tao is no longer de Tao.
Mm-hmm.
Want voor jou is geneeskunde is enkel 2 na. En als je iets anders doet, nee, dat is geen geneeskunde. Dan denk ik, ja, maar wacht even. Er zijn verschillende manieren om de communicatie met je lichaam tot stand te brengen. En als ik mij ga zeggen, ik ben puur 2-na-therapeut, dan wil dat zeggen dat ik iets heel duidelijk ga afbakenen voor mezelf en daar waarschijnlijk heel goed in zal gaan worden. Maar dat ik daardoor ook oogkleppen op hebt voor andere dingen die misschien wel eens interessant zouden kunnen zijn. En die moet ik niet helemaal doorgronden, maar die kunnen wel interessante invloed brengen op jouw skill.
Ja, zou het zo heel gesimplificeerd kunnen zeggen dat als jij je afbakent in die, zeg maar gewoon in de twin, dan word je een specialist in het behandelen van schouderproblematiek. Ik noem maar wat, met iemand heeft, zeg maar gewoon geeft te veel tennisballen aan of heeft een te vaak repeterende beweging. Terwijl als je zegt van wow, hè, ik ga daar een beetje verder in. Ik doe die, laten we het even zeggen, die afbakening laat ik wat los. En ik kan er dan ook achter komen dat iemand te veel op zijn schouders neemt in het leven aan zich.
Ja, kijk, dat gedeelte denk ik dat al sowieso binnen in de Chinese geneeskunde zit.
Ja.
Ik zie het meer dan als je 2 na doet en je zegt een gunfa is zo en dat moet altijd zo zijn. Dat, zo ben ik zelf niet. Dat is niet mijn type. Als ik lesgeef, moet ik dat wel doen. Omdat, zoals ik zeg, ik moet eerst het alfabet aan mensen aanleren.
Ja.
Dus ik kan geen 27 manieren van, ja, je kunt het zo en zo kan het doen. En je zou het ook nog zo kunnen doen. Dan zie je de studenten kijken. Dus die leidraad is heel belangrijk. Maar ik denk dat het heel... Voor mij persoonlijk vind ik het heel belangrijk dat ik na mijn afstuderen wat ruimer gaan beginnen kijken ben. Net om een grotere virtuositeit met techniek te ontwikkelen.
Ja.
En dat is in de kung fu ook zo. Want in China zie je dat heel veel kung fu meesters, tai chi bijvoorbeeld, yang tai chi, van die leraar hebben geleerd. En dan zijn ze nog naar de volgende leraar en de volgende leraar geweest. En die leraar hebben allemaal hun beïnvloed met de smaak die zij uit de tai chi nu eigenlijk onttrokken hebben.
Ja.
En dat is hun eigen ding.
Ik vergelijk het wel eens met een glas water en dan doe je frambozenranja, aardbeienranja. Nou ja, wat voor smaak heb je nog meer?
Ja.
En dat wordt jouw glas.
Ja. Ja. En dat is het mooie ervan dingen. Maar ik denk, nogmaals, ik denk dat een goede basis is heel, heel, heel belangrijk.
Ja.
En dat zie ik de laatste tijd met het internet nu een beetje missen in sommige dingen die ik zie, dat mensen heel snel bijvoorbeeld beginnen lesgeven. Kijk, ik ben in, ik denk in 1994 ben ik begonnen en in 2011 heb ik voor de eerste keer een school geopend.
Ja.
Ik bedoel, tegenwoordig mensen doen 2 maanden iets en de kinderen hebben een website en van alles en nog wat. En dan denk ik, maar hoe diep kan jouw skill bij jou al intern geworden zijn als je 2 maanden of een jaartje nog maar hebt getraind in het?
Ja.
En je begint het al door te geven.
Maar dat zie je natuurlijk ook met de acupunctuur. Je ziet natuurlijk ook de cursussen. En mensen geven cursussen, ik noem maar wat, over kanker of iets in die geest. Ja. En dan ga je kijken naar... Tuurlijk kan je zeggen, ja, iemand is heel begeisterd, dat is heel mooi. Maar als iemand heel kort in het werkveld zit, wat zijn de effecten van iets? En wat is van waar en wat doet het op de lange termijn? Ja, dat zou
mijn leraar die ik, Sifu Eleonora uit de Lugo Mugschool, dat is mijn Sifu eigenlijk. Die zei altijd, Ruud, how many immortals do you know? Ik zeg, Sifu, geen. Oké, so... All the people that claim immortality. And money talks, bullshit walks.
Ja. Ja.
Dat zijn dingen dat is me altijd bijgebleven. Ik zie heel veel mooie dingen voorbij komen. Heel professioneel. En dan denk ik uiteindelijk de inhoud.
Ja.
Kijk, ik ben een klein beetje verwend, denk ik. Doordat ik vrij snel een paar mensen die heel hoog in de Kung Fu zaten qua skill heb kunnen vinden, voordat ik snel heb leren zien van dit is iets waar ik de echte skill in zie en andere dingen, daar zitten, dan kijk ik soms maar iets op YouTube bijvoorbeeld, dan denk ik al direct, die heeft het niet.
Nee.
En dat zijn aspecten, en als ik dan mijn leraar laat zien, zegt hij direct hetzelfde, die heeft het niet. En als ik dan mijn andere leraar laat zien, die zal zeggen, die heeft het niet. Omdat er is een aspect dat je mist, dat je kunt zien van, deze persoon heeft al iets, maar er mist iets heel duidelijks van.
Ja.
En dat is die jeep and gong, dat ze zeggen, die basic skills.
Ja.
En die zijn heel belangrijk.
Ik vind dat zelf wel moeilijk nu, ook momenteel in het TCM-veld, zou ik eerlijk zeggen. Als ik naar de bijscholingen ga kijken... ik ga naar de sites van bijscholingen. Is de ene nog mooier dan de andere? In de omschrijving. En toch ben ik daar altijd wel, of altijd, maar vaak wel een beetje ook huiverig. Als ik het eerlijk zeg, hè, ik zit ook wel eens bij de TCM Academy te kijken. Van, wat bieden ze aan? Ik heb ook een aantal dingen online aangeschaft. En dan luister je daar 6 uur naar. En dan denk je, ja verdorie, dat wat bruikbaar is voor mij, ook al leer je daar wel weer van, is soms gewoon heel klein.
Ja.
Een bepaalde traagheid zit er dan in voor mij. Ik vind dat wel jammer. Soms heb ik wel een verlangen naar bij wijze van spreken van A bijscholingen, niveau B, niveau C. Maar dat is ook weer lastig, omdat je zelf ook weer gaat zoeken naar wat bij jou past. Of wat jij gewoon heel erg prettig vindt.
Ik heb ook... Het is geen fout, maar ik heb ook in mijn hele zoektocht binnen in de Kung Fu heb ik ook een paar mensen ontmoet waar ik dacht van daar heb ik de tijd om verloren, maar ik vind er eigenlijk nooit tijd om verloren, want ook dat heeft mij
gevormd
dat ik weet van er zijn bepaalde dingen die mij bijvoorbeeld niet zo liggen. En dan kan iemand daar bijvoorbeeld wel een hele mooie school en veel mensen hebben die daar studeren. En dan zijn er waarschijnlijk mensen die dat bepaald zoeken. En dat is op zich prima. Maar ja, ik ben altijd wel zo geweest dat ik naar de bron van dingen ben gaan zoeken. Naar iemand die dan toch nog van de laatste levende van die heeft les gehad. Ofzo. En niet van de leerling van de leerling van de leerling van de leerling die een verwaterde versie van het originele heeft gehad.
Ja.
Daar ben ik, maar dat is mijn ding, ik ben een houttype. Dat is geen wat ik weet, die thrill of die mensen te zoeken.
Ja.
Dat vind ik altijd wel fijn. En dan komt er wel echt wel bij interessante mensen terecht. En ik vind het leuk om te zien hoe die mensen leven. Hoe zij hun ding doen. Hoe ze begeesterd zijn daarvan. En die stimulans die is dan weer op mij overgeslagen.
Overbrengen. Maar ik vind het wel heel mooi dat je zegt dat ook al zou het niet zijn. Of dat niet brengen. Is het wel weer een ervaring.
Ja.
Omdat je dan ook weet van wat je niet wil en wat je wel wil.
Ja. En grootmeester Peng van de Tai Chi van onze lijn, die zei tegen ons toen hij rondliep tijdens de World Tai Chi Day hier in Amsterdam, Hij zei van, mijn sifu vroeg, ja, maar Sikong, wat denk je van deze Tai Chi? Hij zegt, I think nothing. Hij zei, I think they're having a good time. They're having fun, so who am I? Yeah. Wie ben ik om te zeggen of dit goed of slecht is? Hij zei van, als gevraagd, wat is mijn mening vanuit mijn idee over de Tai Chi, dan kan ik jou zeggen, mijn mening is, ik zou het zo en zo en zo doen. Maar hij zegt van, ja, als jij bij mij traint en je bent je hele leven slecht gezind omdat je niet op mijn niveau komt, en je zei een simpel iemand die bij een simpel iemand gaat trainen en je hebt het plezier van je leven, wie heeft er de Dao beter vast?
Ja, ja.
Snap je?
Ja, ja, ja. Ja. En dan kom je toch wel weer waar we het in het begin over hadden. Misschien ook wel weer op een soort intuïtie of een gevoel, innerlijk gevoel, uit van dit klopt voor mij.
Ja. Ik zeg dat is altijd het geval, want ik heb mensen ontmoet dat ik dacht, dat klopt voor mij. En dan dacht ik, oh, dit klopt niet voor mij.
Op een gegeven moment. Nee. Nee, dus eigenlijk zou je het zo zeggen. We leren allemaal TCM, hè, de traditionele Chinese geneeskunde, of hetgeen wat ervan is overgebleven. Een hele mooie basis, dan leer je het alfabet mee. Hè, ja. En dan ben je klaar, je gaat de praktijk in. En dan ga je snuffelen van wat is voor mij, wat vind ik prettig om erbij te doen.
Ja, ik heb Andrew bijvoorbeeld gekozen om daar een soort van uitgebreide traject bij te volgen nu. Omdat ik wist dat hij vanuit een lijn van Yin Style Bagua lesgeefde, waar een heel healing systeem bij zat. En voor mij is dat dan interessant, omdat ik weet van hij is trouw aan zijn leraar. En dan weet ik van binnen in de Kung Fu, als je leraar vernoemt, dan weet ik dan zitten in een lijn die klopt.
Ja.
Mensen die een leraar nu niet vernoemen, dan denk ik altijd traditioneel, er is iets verkeerd. Want waarom zouden niet, als je alles van de leraar hebt geleerd, waarom zouden die niet benoemen? Want dat is een soort van krijgskunst deugd die erbij hoort.
Ja.
Het is zo van trouw, eer,
respect. Ja, vorm,
ik zal altijd mijn leraar benoemen waar ik van geleerd heb als ik een cursus doe. Waarom? Omdat we in die lijn zitten. Door hun ben ik geworden wie ik ben.
Ja.
En sommige mensen daarvan, die mag ik misschien nu iets minder. Andere mensen denk ik misschien nu van, ja, het is een beetje outdated wat ik daarvan geleerd heb. Maar zij hebben mij mogelijk gemaakt om te staan waar ik nu ben. En dat heeft voor mij dat waarde.
Ja. En ik ben even benieuwd, als je dan gaat zoeken, hoe zoek je dan? Dat zou misschien aan de luisteraars die deze podcast luisteren denken, ah ja goed, Ruud gaat zoeken.
Ja. Nou kijk, als ik iemand zou aanraden van iets in Kung Fu te beginnen, dat is dus, kijk naar een lijn. Ik vind een lijn, lineage is belangrijk. Dus kijk of dat persoon een lijn van iemand heeft en dat die zijn leraar benoemt. Omdat dat is voor mij, zoals ik zei, dat is die deugd, dat is die good quality van een student die zijn leraar altijd zal benoemen. Dat is één van de dingen. En dan is het hopen dat je ergens goed terechtkomt.
Ja.
En als je al wat gezien hebt van iemand, dat is al handig. Spreek eens met die persoon. Want als je een leraar, als je denkt, ik ga misschien een paar jaar deze persoon volgen. Maar je kunt niet op die persoon, je kunt er echt niks mee. Die persoon, die heeft een soort van aversie voor die persoon als die babbelt, als die dingen doet. Zijn personality ligt jou niet. Hij is boers, hij slaat zijn studenten.
Ja.
Dan moet een afweging maken. Kijk, deze man zijn skill is zo goed dat ik dat ga verdragen. Of gezegd, ik ga iemand anders zoeken.
Ja.
Ik heb leraren gehad waar ik van dacht van, nou, ik hoop dat ik mijn hand vandaag niet verkeerd zet. Of je krijgt een trap in je zij, of een trap op je handen, of een slag met dat zwaard. Want dat hij zal tonen op die manier dat jij het verkeerd.
Ja.
En er moet het tegen kunnen. Als je daar niet tegen kunt, dan moet je een andere leraar zoeken. Dus dat is iets dat je soms kunt doen door eens te spreken met een leraar. En ik hou niet van al de secrecy. Als je met een leraar spreekt en die begint dan van, ja, nee, dit is een secret, that's a secret, dit is a secret. Dan zeg ik, zoek zo snel mogelijk iemand anders. Ja. Dat zijn degenen die op geld uit zijn.
Mm. Ja.
Kijk, ik kan jou alle secrets vertellen die ik heb geleerd. Maar je gaat er niks mee kunnen, omdat je niet het systeem doet wat ik doe. En dus door je lichaam te ontwikkelen, ga je begrijpen hoe die so-called secrets, hoe dat zijn relevantie heeft tot de beweging die jij doet. Maar gewoon dat vertellen tegen jou,
heeft geen zin.
Dat heeft één geen zin. En nee. Ik kan heel mooie verhaaltjes tegen jou gaan vertellen. En denken, ik zal Owen eens even op de tuin leiden met... Oh, en je spant je anus zo en dan trek je de chi naar daar. En als je dat niet kunt, ja, dan kan je niet naar basisniveau 2 gaan. Dat is voor mij de BS.
Ja. Ja.
Dat werkt gewoon zo niet. Nee. Dus ik raad mensen aan om met een gezond verstand ergens naartoe te gaan. En als ze dan misschien wel je intuïtie te gebruiken, als je denkt, hey, dit klopt niet, hier is stront aan de knikker.
Ja.
Afstand van nemen.
Ja.
Maar ja, soms maak je daar eens wat fouten in. En again, van die fouten ook leerde. En dan komt er misschien wel iemand tegen. En dan denk je, wauw, dit is het. Dan heb je dubbel zoveel appreciatie voor je leraar. Door die andere eerst te ontmoeten.
Ja. Ja. Oké, mooi. En hoe zou je dat in een TCM-opleiding doen? Want ja, goed, in Nederland zijn er natuurlijk heel wat TCM-opleidingen.
Ja. Kijk, ik denk dat veel scholen in Nederland bieden eenzelfde basis aan. Hey, dus zoals ik zei, yin en yang en de meridianen en chi en bloed. Dus die concepten die komen er bijna overal voorbij, omdat ja, wij kunnen daar niet rond. Dit zijn concepten waar we nu helemaal met moeten dealen. Als je met Chinese geneeskunde begint, moeten die concepten wat gehoord hebben. Alleen denk de manier waarop dat de verschillende scholen daarmee omgaan en hoe ze aangeleerd worden, de format, de rond, die is anders.
Ja.
Ik zit bij Boyi, ik kan alleen maar zeggen wat wij doen. En ik kan niet zeggen wat andere scholen op deze moment doen. Maar ik denk ook dat de school moet iemand liggen. En dat is ook belangrijk, dat de leraren jou liggen. Dat je, als je bij een school gaat kijken, dat je denkt van wauw, weet je, dit zijn mensen die mij begeesteren. Dat ik voel van hier zit het leven van de TCM, zit hier, daar wil ik van leren.
Mm-hmm.
Dat vind ik wel belangrijk.
Ja.
En weet je, de grootte van de school, dat maakt niet uit. Hoe de school eruit ziet, maakt niet uit. Het is denk ik het gevoel dat je bij hebt, als je het doet, ten opzichte van, wat wil ik ervan krijgen?
Ja.
Er zijn scholen die denk ik misschien meer op de theorie zitten, meer vragen in het studiemoment van de studenten. Andere scholen zijn daar misschien iets gemakkelijker in, maar doen we er een andere manier anders. Dus. Ja. Ik spreek nooit slecht over andere scholen, omdat ik zelf weet van, elke school heeft wel iets te bieden voor zijn studenten of voor de persoon die daar komt. En dat is uiteindelijk de keuze die we moeten maken.
Ja, ja, dat zit ook wel in jou, hè, wat je al heel mooi tijdens deze podcast vertelt. Is je eigen ervaring.
Ja.
Hè, en laat het niet die ervaring van een ander zijn wat je iets doet besluiten. Want het kan juist voor jou de perfecte plek zijn.
Ja.
Ja. Hè? Tot slot ben ik nog wel heel erg benieuwd, hè? Want TCM-lover houdt zich een beetje bezig met het diagnosticeren, het ondersteunen ook van studenten tijdens hun studie. We leren op een bepaalde manier aan van hoe we iemand uitvragen. Ik vind het altijd wel mooi om te... zou je in het kort zeg maar uitleggen van bijvoorbeeld hoe jij begon? Als therapeut, hè, laten we zeggen, misschien een acupunctuurkaas, hoe je startte en hoe dat geëvolueerd is tijdens jouw...
Nou, kijk, ik vond persoonlijk, toen ik afgestudeerd ben, in mijn tijd, was ik nog zo bleu als wat achter me op.
Yeah.
Ja. Ik bedoel, als ik nu denk hoe ik toen werkte, dat is echt een wereld van verschil. Dus ja, ik denk als mensen starten, je hebt geen keuze wie dat er naar jou komt in het begin, of je zou er al heel duidelijk moeten afbakenen. Kijk, de eerste, en ik denk dat de meeste mensen zo'n ervaring wel hebben, een van de eerste patiënten die bij mij binnenkwam, die kwam langs de muur geschoven met zijn handen tegen de muur. Iemand moest erbij zijn of die viel om. Die had een hernia van hier tot ginter en die kon niet op mijn tafel liggen, die heb ik heel zachtjes maar erop kunnen krijgen. En de zweetdruppels die drupten van mijn van de zijkant af. Ik dacht, oh my god. Het wordt echt zo voor de leven gegooid. Nu, toevallig is dat goed gegaan. Ik heb die goed behandeld toen. En ik heb gedacht, oké, wat weet ik? Niet van wat zie ik en waar geraak ik hiervan in paniek. Nee, wat weet ik en wat heb ik nu eigenlijk geleerd? En daarmee ben ik begonnen.
Yeah.
En dat is gewoon goed gegaan. En dat was een grote zelfvertrouwen boost voor mij. Ik dacht van, hey, wacht even. Ik heb toch met de skills die ik geleerd heb, heb ik blijkbaar toch iets uit onthouden dat goed gaat voor de patiënten.
Ja.
Nu, tegenwoordig, ben ik veel meer aan het kijken naar wat is de beweging van de chi in iemands lichaam. Wat gebeurt er met chi en bloed? Reist het omhoog? Kan het niet naar binnen? Kan het niet naar buiten? Dat is een beetje Andrews' systeem dat ik meer en meer aan het toepassen ben in mijn praktijk. En op zich is dat mooi, want het gaat terug van die, laten we zeggen, de one who, de 10.000 things. Zodat wij de 10 plus 2 vragen en dan de 100.000 en 1 vragen die je moet stellen. Ja. Maar dat er misschien 27 eigenlijk niet gesteld hadden moeten worden, want die hebben eigenlijk niks met het probleem te maken.
Nee.
Snap je? En dat vind ik het mooi als je naar een chi- en bloedgerelateerd uitvraagsysteem begint te gaan. Dan begin je vragen te stellen, maar bijvoorbeeld als de chi opreist, hoe reist die op en naar waar is die aan het opreizen? En welke gedeeltes van jouw lichaam reageren er en welke niet? En dan begin je anders te kijken naar de kruidenformule die je begint te maken. En dan begin je anders te kijken naar de twena die je doet. Wat je van boven naar beneden doet, hard doet, zacht. Hoe babbel ik tegen die persoon die hier voor mij zit? Moet ik die rustig zijn babbeltje laten doen of moet ik hier gewoon op hakken? En heel duidelijk, elke keer als je iets wil doen, een soort van het een beetje afkappen en heel duidelijk in mijn lijn duwen.
Mm-hmm.
En dan wordt elk stukje van het begin van hoe iemand binnenkomt, hoe die zich neerzet, hoe ik voor mijn computer zit, of ik hem drinken aanbied of niet, of ik eerst babbel, of dat ik zeg, weet je wat, we gaan gewoon eens direct op de bank kijken en kijken waar dat de pijn zit. Heel dat geheel is een deel van de anamnese en de behandeling, maar het is een soort van mix die door elkaar begint te lopen.
Ja. Yeah.
Maar ja, dat kunnen we nooit in het begin doen. Dat zijn te veel schuifjes die je moet opentrekken. En ik denk, als je in het begin al de schuif vindt, überhaupt, waar je de informatie uit kunt halen, dan zeg ik, dat is prima. Ik denk, we moeten allemaal leren.
Ja, maar ik vind het wel heel mooi dat je zegt van, hey, ik had toen mijn eerste cliënt, of een van mijn eerste cliënten. En ik heb toen gekeken naar wat ik wel kon. Want er zijn natuurlijk wat veel verhalen die ik hoor, is dat van, ik weet nog te weinig, ik begin niet, ik moet meer studeren, ik moet meer bijscholingen volgen. En ja, zoveel collega's van ons, die worden geen collega van ons, omdat ze niet beginnen, omdat ze niet durven beginnen. Omdat ze te kort gedachten hebben eigenlijk.
Ja, kijk, op zich is het goed om je limitaties te weten. Ik bedoel, in de Koenvoer, ik had het er net met mijn vriendin nog over. Ik zei, maar kijk, tegenwoordig, als je met mensen in een seminar zit, dan moet je zeggen, Oh, wat leuk dat je dit deelt. Oh, fantastisch. Ik zeg, weet je, ik ben vanuit de kung fu heb ik dit meegekregen van you suck less today than you did yesterday. Vandaag zit het minder slecht dan gisteren. En dat is een hele Chinese manier van te kijken dat is een heel Chinees didactisch systeem. Dat zegt van, weet je moet eigenlijk niet met je ego hier staan van kijk eens wie ik ben. Maar dat wil niet zeggen dat je niet mag denken van oké, vandaag heb ik een goede training. Snap je? We bekijken dat soort didactiek soms verkeerd. Dus, en ik denk dat dat ook voor een beginnende therapeut is. Denk niet dat je de grote man bent. Denk niet dat je iemand met kanker moet gaan aanpakken en dat je zegt, ik zal dat wel eens even snel gaan doen op 2 behandelingen.
Nee.
Maar dat wil niet zeggen dat je niet met die persoon kunt babbelen en kunt ondertussen tijdens je anamnese er kunt achterhalen van, kan ik zien wat er hier verkeerd gaat? En de snoot rekende zelfs niks voor zo'n consult aan. En zei tegen die persoon, weet je, ik wil even kijken, ook gewoon met jou babbelen, of dat ik jou misschien kan helpen.
Yeah.
Maar wel goed je eigen limitaties weten. En als je het niet kan, stuur hem door. Rekende eventueel niks voor een consult aan. En neem het als een leerschool. Pro bono werk. Dat je leert zo ervaring op te doen.
Yeah.
En dan denk je dat je jezelf laat groeien met te weten, wat zijn mijn limitaties.
Ja. Yeah.
En komt iemand echt binnen met het probleem dat je denkt, ja, hier weet ik echt niks van. Stuur hem door, die persoon is blij voor jou. Dat je zegt, kijk, ik ken iemand die jou wel kan helpen. En misschien zegt hij, als je iemand anders tegenkomt. Hey, ik heb toen iemand ontmoet daar, ik had er een goed gevoel bij. Misschien moet er daar eens naartoe gaan.
Ja, zeker, ja.
Ja, dan is de cirkel weer rond dus.
Ja, ja. Hey, nu vertelde jij, hè, dat je bezig was een bijscholing te maken.
Ja, mijn bijscholing die ik nu aan het doen ben, dat is voor therapeuten dus meer met chi te laten werken. Omdat ik zie dat veel mensen dus in de Twena, je hebt ook Twena gedaan, dat mensen wel met hun lichaam bezig zijn, maar ze hebben niet, laten we zeggen, kung fu achtergrond of qigong achtergrond.
Mm-hmm.
En voor mij is dat toch een hele grote pre als je dat wel hebt. Dus de cursus die ik nu wil opzetten zijn een basis van Daoyin, een basis van qigong om qi in de handen te leren te ontwikkelen. En ik ga dat combineren met partnerwerk, dat mensen met elkaar een soort pushing hands-achtige oefeningen gaan leren doen, om de kwaliteit die ik ze in die 4 dagen ga proberen aan te leren, om die in werking te proberen zetten of te voelen, of tenminste dan een leidraad te hebben van waar kan dit naartoe gaan. En dat gaat dus over de dangchen te leren ontwikkelen, lichaam stretchen, leren openmaken om ruimte te maken om te vullen. Want dat is wat veel mensen nu niet doen. Mensen beginnen aan qigong en ze zijn heel zachte bewegingen aan het doen. Maar ze hebben niet die basis gehad van kung fu. En de meeste goede meesters die ik heb ontmoet zijn altijd met external kung fu begonnen.
Ja.
En dat is dus in een noordelijke stijl of een zuidelijke stijl, waar je eerst het lichaam leert openrekken, zitten, springen, laag over de grond gaan, werpen, rollen. En we verwachten, de meeste mensen die nu iets doen, verwachten dat ze dezelfde resultaten kunnen bereiken met een qigong, zonder eerst die, again, dat alfabet eerst gehad te hebben.
Ja.
En ik denk in de Daoyin die ik heb geleerd, zitten in de basisvormen, zit een heel groot deel van die basistraining, wat we qibangong noemen, die zit daarin. Tegelijkertijd al met een knipoog naar het verdere werk, zodat je een leidraad hebt van, hey, waar kan dit naartoe gaan? En het is voor mij een try-out. Kunnen mm-hmm. mensen dit pakken op die tijd? Het is mij al eerder gelukt in mijn school om mensen op een vrij snelle manier dat gevoel van qi in de handen te geven. En ik denk als we 4 dagen, het zullen 4 intensieve dagen zijn, want ik ga heel veel herhalen.
Mm-hmm.
Dus we beginnen een niveau toevoegen, beginnen een niveau toevoegen. Zodat de mensen na die 4 dagen die vormen van buiten kennen. En dat ze heel goed weten waar ze, als het niet helemaal gaat zoals ze willen, dat ze de stappen terug kunnen nemen. Omdat ik ze een leidraad heb gegeven van we beginnen hier, we gaan het daar, binnen in diezelfde vorm.
Oké, mooi. Yeah.
Ja. Ja, ik heb er heel veel zin in om het met mensen die ik niet vanuit mijn school ken, het daar eens aan door te geven.
Ja. Yeah. Dus en waar en wanneer is dat?
Ja. Even kijken, wat zijn de datums? Het is vanaf de vrijdag de 19e april begint het. Dan hebben we zaterdag de 20e, dus de zaterdag na die vrijdag. In 1 weekend is het eerste gedeelte. En het tweede gedeelte ervan is 17 mei en 18 mei. Dan hebben we 2 intensieve dagen. Daar zit een rust tussen dat mensen zelf met de stof aan de gang kunnen.
Ja.
En dan hebben we 2 dagen dat we een stuk kunnen herhalen en nog het laatste stuk toevoegen om daar verder in te kunnen gaan.
Ja. En dat doe je bij Boji? Is het een bijscholing van Boji? Is het?
Ja, bijscholing van Boji. Ja.
Okay.
Werken met qi voor therapeuten.
Ja. En staat hij er al op? Of nog
die
niet?
Die staat er al op, ja.
Ah, dus dan kan ik daar mooi in de show notes even een link naartoe zetten.
Ja.
En dan kunnen degenen die daarin geïnteresseerd zijn, die kunnen daar dan mooi op klikken.
Ik denk dat het mooi is als je bij Twena, als je zo'n aanbijgwee doet, druk op bijgwee, om de qi helemaal naar beneden te kunnen leiden. Wat gebeurt met acupunctuur? Zetten soms een naald erin en dan loopt de weg van je patiënt.
Ja.
En dan hoopte dat die bijgwee zal doen wat jij hebt geleerd dat die gaat doen.
Ja.
Het mooie vind ik van dit soort werk is, als je aanbijgwee zet en je zit bij je patiënt en je kunt in die, laten we zeggen, in die flow gaan, dat je patiënt letterlijk voelt dat de qi van boven naar beneden
tot in gaat.
En dat zijn heel mooie dingen als je patiënt zegt wat jij aan het doen bent.
Ja.
En dan krijg je de zelfvertrouwen dat je denkt, wacht even, hetgeen dat ik doe, is het effect. Is duidelijk. Dus je zet een paal in het zand en je ziet de schaduw. Dan.
Ja.
En dat is waar ik graag naartoe zou willen gaan, dat mensen naar dat soort niveau kunnen beginnen gaan.
Mooi.
Ja.
Ik snap dat je er zin in hebt. Ja, want dit hoor je wel vaak ook, dat mensen daar een verlangen naar hebben, maar ze weten niet waar ze het moeten zoeken.
Net dat. Heel veel mensen lezen daarover. En jij hebt het al gelezen. Ik heb het gelezen en gehoord over, ze zetten de chi in spleen 6 en iemand voelt zijn buik warm worden. Maar hoeveel mensen weten hoe ze deze skills moeten gaan trainen of hoe ze überhaupt een basis kunnen leggen om daar naartoe te kunnen gaan?
Ja. Ja, mooi.
Ja.
Hey Ruud, ik dank jou heel erg voor dit mooie gesprek.
Ja, graag gedaan.
En ik heb eens een keer iemand ook van Boji, dat vind ik ook nog wel eens leuk.
Hey.
Ik heb binnenkort ook een gesprek met Loet.
Ja, ik hoor
dat. Dus dan, leuk. Ja,
daar
heb ik ook zin in. Ja. Hey, mooi. Dankjewel voor dit hele prettige gesprek.